Welkom bij de Energetica Natura podcast. Energetica Natura is specialist op vlak van kwalitatieve voedingssupplementen, maar onze belangrijkste leuze is: alles begint bij een gezonde levensstijl. Ik ben Jutta, ik werk op de marketingafdeling van Energetica Natura en ik heb vooral heel veel vragen over gezond leven. We weten allemaal dat we genoeg groenten moeten eten en voldoende moeten bewegen, maar waarom? En hoe kan ik concreet gezonder gaan leven? In deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen met de kennis van zaken en het nodige geduld om mijn vragen te beantwoorden. Vandaag bij ons in de studio Torbjörn de Brul, erkend podoloog, gediplomeerd chiropractor en erkend osteopaat. Torbjörn, welkom bij ons in de studio. Tot nu toe zaten we altijd in het kantoor van Danny. Ik heb dat in een van de vorige podcasts ook gezegd, maar ja. Deze keer een primeur. We zitten in onze eigen Energetica Natura studio. Welkom hier vandaag. Ik ben blij dat je er bent.
Dankjewel.
Ik zou graag eventjes beginnen met een korte kennismaking. Ik heb je daarnet voorgesteld als podoloog en ook als chiropractor. Ten eerste ben ik heel benieuwd wat een chiropractor is. En ook, hoe ben je zo gekomen, podoloog en chiropractor, hoe past dat in elkaar? Stel jezelf eens wat uitgebreider voor.
Is dat vooral bedankt om voor de uitnodiging, om mij hier te ontvangen in jullie studio. Het is fantastisch om hier te zijn. Inderdaad, ja, het is een aparte weg afgelegd, zou ik zeggen. Misschien voor mezelf ook. Voor mezelf toch wel eigenlijk. Zeker in de jaren nadien van als chiropractor te functioneren en als osteopaat te functioneren, tot op vandaag eigenlijk. En eigenlijk begonnen als podoloog. Meestal doen ze kine en nadien osteopathie nog. Of is het gewoon puur osteopathie en dan heeft u vervolg nog narcosopraxie of acupunctuur of noem maar op. Maar het is inderdaad, dus het is weinig gegeven om eerst de podologie te doen en nadien eigenlijk over te stappen naar, of nog nadien nog osteopathie erbij te functioneren of te leren. En nadien nog inderdaad ook nog cosopraxie af te werken. Het is mooi gegeven om eerst te beginnen met de voeten eigenlijk. Ik was altijd al gefascineerd van als sportende kind om de balans te zien van de mens eigenlijk. Hoe dat hij staat, hoe dat hij functioneert. Ik heb ook vroeger zolen gedragen eigenlijk.
Als kind sportte je veel?
Absoluut, ja. Als kind,
en dan had je problemen met de voeten?
Had ik problemen met mijn Achillespees eigenlijk.
Ja, ja.
Ik denk dat ik 10, 12 jaar was eigenlijk, had ik ergens in die periode een Achillespeerprobleem, mm-hmm. Met enorm veel zwelling en oedeem, droogte van mijn hiel. En dan inderdaad zijn we, ja, goed toen, het fysisch geneesheer, kine, gaat, toen was dat nog runnerslab, bestaat nu nog altijd, maar ging runnerslab in Beveren. Dat was, denk volgens mij, de eerste winkel, al dan niet, die analyses deden van voeten, schoenen, daarbij nog voetbalschoenen, noem maar op. Dus eigenlijk was ik met mijn ouders tot naar hinder gaan om een analyse te gaan. Dus eigenlijk, ja, was ik daar eigenlijk al misschien de eerste zaadjes waren toen eigenlijk al geplant. Ja. Eigenlijk.
Van dit kan ook. Dit is ook iets wat ik zou kunnen doen in mijn leven.
Ja, het viel. Ik had veel interesse in de mechaniek of de dynamiek op dat moment van het menselijk lichaam. Toch al eigenlijk. Misschien nog niet bewust, maar toch al misschien in mijn onderbewustzijn. Waardoor dat inderdaad tot later tot de uiting kwam. Dus inderdaad heb ik eerst de podologische strekking of affiniteit afgewerkt eigenlijk. Omdat die dan ergens toch voeten is gronding. Ik ben ook wel wat meer vanuit gevoel en energetisch ingesteld. En gronding is belangrijk. De basis van alles, van waarop je voeten staat. Ja. En eigenlijk, wij functioneren.
Van dus, op onze voeten.
Van op mijn voeten. Ja. Dus eigenlijk een goede gronding is zeer belangrijk. En daarbij horen de analyse. Maar toch ergens had ik een gevoel in mijn systeem van ik wil meer, of alleen meer van leergierigheid. Dus op een zeer korte 10 jaar periode, denk ik, heb ik eigenlijk veel kennis opgenomen, verhaard en daar eigenlijk mijn weg in gebaand. Om nadien inderdaad ook nog KPNI te studeren in Nederland, om nadien nog kinesiologie te volgen, spiertesten. Omdat die nog inderdaad, ertussendoor nog de osteopathie af te werken. En als ook nog 3 jaar chiropractie te gaan volgen.
Ja, en die honger van kennis, kwam die vanuit jezelf? Of was dat mensen die bij jou in de praktijk kwamen en dat je dan dacht van, ik zou die nog verder kunnen helpen als ik
Nee, vanuit mijn
weet.
Vanuit mijn eigen intuïtie.
Ja, ja.
Ik weet niet of je dat kunt beantwoorden.
Gewoon
dat
honger
naar kennis. Dat is iets, ik weet niet. Ik zei dat altijd wat magisch tegen.
Ja,
dat zit in jezelf.
Ja.
Ja, ik kan dat niet altijd beschrijven. Wat
dat
is dat? Een gevoel?
Niet.
Dat is een gevoel. Een intern gevoel van de goesting naar meer. Hè. Zoals ik denk een wielrenner die graag de Ronde van Vlaanderen wint. Of dan naar Parijs-Roubaix. Ja. Of noem maar op. Ik fiets ook veel, dus ik wil het een beetje op die manier eigenlijk gaan...
Sport is sowieso een belangrijk
thema.
Absoluut.
Absoluut, zeker en vast.
Ja,
De honger naar meer, de honger naar goesting om mensen te helpen eigenlijk.
Ja,
Want dat is eigenlijk waarvoor ik hier ben, denk ik, op deze wereld. Mensen helpen, mensen kennis bijgeven, inzichten geven, de sleutels geven tot het succes naar herstel, naar behandeling. De positiviteit in mensen te gaan benaderen. Het is al genoeg negativiteit.
Daar ben ik het volledig mee eens.
De laatste jaren, setting, wereld. Ik denk dat het vooral belangrijk is om de positiviteit in de mens terug naar boven te brengen. En ook absoluut in klachtgerichtheid het herstel te gaan bevorderen. En dan inderdaad, zoek je naar... meer manieren, meer openingen om de mens in zijn diepste van zijn ziel eigenlijk wel te gaan helpen. Eigenlijk,
Want ik stelde je daarnet voor als chiropractor.
Ja.
Wat is dat eigenlijk?
Chiropractie is toch wel een nieuw gegeven, een samenhang tussen het causale oorzaak-gevolg eigenlijk. Mm-hmm. Als we de causa, de oorzaak, genoze, inzicht, kennis... die we eigenlijk verwerven en eigenlijk het causagnose, diagnose is voor de arts, de geneeskunde, causagnose is voor, laat ons zo zeggen, de causopractor. Om eigenlijk inzichten te krijgen, inzichten, kennis in de oorzaak van de dieper liggende, onderliggende klacht eigenlijk van de mens.
Ja.
We werken absoluut op 4 niveaus, 4 pijlers, 4 energiesystemen die samen functioneren. En dat is voornamelijk het biomechanisch aspect. Wat hebben we ook gezien in de opleiding podologie, osteopathie, de biomechanica, hoe het lichaam
beweegt.
Hoe dat spieren functioneren, samen met pezen, laten we zo zeggen.
De hardware van ons lichaam.
Ja, laten we zo inderdaad. Ja. De structuur, pezen, gewrichten, spieren, noem maar op. Botstructuur. Dan hebben we inderdaad chemische setting eigenlijk. Hoe dat je vertering is, hoe dat je voedsel wordt opgenomen, hoe dat je immuunsysteem actief is. Dat is eigenlijk al de tweede pijler. Dan gaan we vanuit het biochemische aspect gaan we naar het psycho-emotionele aspect. Je mentaal welzijn, een belangrijke factor in de laatste jaren meer en meer aan de orde.
Extreem
belangrijk, denk misschien al uit het belangrijkste.
Zonder daar,
Hoe dat je denkt, hoe dat je positiviteit, welbevinden op dat moment is, bepaalt heel veel. Hoe dat je door het leven gaat ook.
Ja,
hè. En hoe dat je lichaam al dan niet de juiste of de verkeerde signalen heeft eigenlijk. Wat we ook iets vanuit kunnen leren. En dan, laat ons zo zeggen, de vierde luik is het energiesysteem. Ja. Zowel het fysiologische systeem van te denken, te leren, te voelen. En ook vanuit het elektromagnetisch systeem. Dus eigenlijk die 4 pijlers, energiepijlers, zijn belangrijk in het causopraktisch verhaal. Causopraxie, zoals het woord ook wordt gezegd, oorzaak-gevolg. Is het belangrijk om in een tijdsverhaal, als ik... patiënten bij mij hebben om in een tijdsverhaal van nu tot van op dit moment, nu dat ze met mij zitten in mijn praktijk, tot eigenlijk de jaren waar ze geboren zijn, is zeer interessant. En dat is zelfs eigenlijk niet alleen de geboorte, maar ook
daarvoor
al, in voorouderlijke lijnen, daar ook nog een keer daarvoor nog, zijn zeer belangrijk in die energielijnen, zoals energiepijlers eigenlijk. Worden doorgegeven van zwangerschap tot geboorte, tot jongvolwassenen, baby, adolescentie en tot we vandaag hier zijn. is belangrijk om in die tijdslijn eigenlijk te gaan detecteren wat zich op dat moment inderdaad spiraalvormig heeft afgespeeld of opgebouwd.
Ja.
Elke impact is niet altijd even erg, maar het kan wel meespelen in een latere fase, waardoor dat het een ontmoedurend sneeuwbaleffect bekomt en zich klachten beginnen ontstaan.
Ja.
Dus het is belangrijk om die spiraalvorm die zich opgebouwd heeft, om dat eigenlijk te gaan, ontrafelen.
Ja, dus mensen komen bij jou met klachten,
ja.
En jij kijkt veel dieper dan enkel die ene klacht.
Maar het is belangrijk om inderdaad om het lichaam dat zich iets manifesteert, mm-hmm. dat zich iets vertaalt in een klacht. Maar wat is het juist?
Ja.
Welke vier pijlers is het juist? Is het iets effectief structureel? Is het iets immuungerelateerd, immuunsysteem, dat op dat moment in actie treedt om iets te gaan manifesteren? Is het iets, een energiesysteem? Is het iets vanuit het mentale systeem? En dat inderdaad een zoektocht om te kijken van hoe kunnen we die deducties doen?
Ja.
Om dat te gaan ontrafelen.
Ja.
En daar terug een bepaalde homeostase of evenwicht in te brengen, een balans in te brengen in die klacht eigenlijk. Hè.
En met wat voor klachten komen mensen zoal bij jou?
Och, noem maar op. Dat kan darmklachten zijn. Dat kunnen inderdaad structurele problemen zijn. Schouderklachten die misschien verbonden zijn aan een bepaald orgaan. Uitstralingspijnen, sportblessures, kruisbandletsels, spierverrekkingen, noem maar op. Allee, alle op zich...
Allerhande fysieke klachten.
Fysieke klachten, maar ook inderdaad bepaalde emotionele klachten die inderdaad ook
toch
gekoppeld...
Wel.
Absoluut, ja. Die gekoppeld zijn aan een biochemische link. Ik bedoel, als je lichaam zodanig opgestapeld is in bepaalde belastende stoffen, die zodanig al diep geconditioneerd is, dat spreek ik alleen maar over het biochemisch aspect, dus over de fysiologie eigenlijk, ja, dan heb je nog niet welke trauma's hebben zich ooit hebben afgespeeld.
Nee.
Dus het is belangrijk om van in gevoel als therapeut, en dat is eigenlijk wel echt wel zeer belangrijk, om te luisteren, want binnen het luisteren, wat de mens zich vertaalt, zit ook al het antwoord.
Ja,
en
okay.
Veelal vertellen ze al de juiste...
Ze weten eigenlijk zelf al wat er aan de hand is, maar ze weten het misschien niet bewust.
Inderdaad, ja, omdat ze eigenlijk, ja, wat willen ze op dat moment bewust maar vertellen?
Ja.
En zodanig zit er diepe... Maar op zich weet het onderbewuste het ook.
Ja.
Alleen op dat moment willen ze maar dit aankaarten. Ik heb hier patiënten die... En dat is niet oneerbiedig, of hoe moet ik het juist uitleggen?
Onrespectvol,
ja. Die veel naar psychologen, psychiatrische behandelingen, noem maar op. Die vooral naar gericht op psychologische impacten, hulp. Maar goed, de therapeut kan op zich luisteren, bepaalde gerichte vragen stellen.
Ja.
Maar ik zie veelal patiënten die vooral blijven in de spiraalvorm zitten.
Ja.
Maar ik vind dat ook wel belangrijk
is,
niet aan uit, om gericht vragen te stellen. Dat kan soms zeer confronterend zijn, omdat ze op dat moment maar willen vertellen wat ze willen vertellen.
Ja, ik snap het.
En eigenlijk weet het onbewuste alles eigenlijk.
En jij gaat dieper?
Ja, ik wil inderdaad soms een keer in die angel roeren of in die hete soep.
Wat allicht oncomfortabel is, maar ja.
Ja, oké, je moet het wat aankaarten, wat aanbrengen. Maar, maar daar ligt eigenlijk wel de key van het verhaal. En dat, als je die openingen krijgt, krijg je weer al een andere energieveld rondom die patiënt. Kun je dan weer al dieper in gaan graven, in de patiënt induiken. Om het achterliggende verhaal van die oorzaak tot wat het gevolg is van nu, om dat eigenlijk te gaan aanpakken.
En hoe help je die mensen dan die bij jou komen? Dus je gaat echt op zoek naar het verhaal, wat is de oorzaak, wat zit erachter? En hoe ga je met zo'n mensen aan de slag?
Maar het is vooral belangrijk om deep learning in die zin van de tools terug in handen te geven. Ik los niets op,
zeg
ik altijd. Ik luister en ik los niets op. Ik ben mee in het verhaal van de patiënt, maar zij mogen zelf in hun tijd en hun ruimte de stappen zetten tot hun succes eigenlijk.
En jij begeleidt hen dan?
Ja, ik sta achter hun en ze kunnen altijd terugvallen op mezelf. om verder uit te testen, om iets structureel los te maken, om de energieveld rondom een patiënt beter te laten functioneren. Wij kunnen bepaalde remedies toepassen die plantaardig extracten zijn, om de belastende stof die eventueel al dan niet de klacht heeft gemanifesteerd, om dit te gaan elimineren. Dus we passen eigenlijk lichaams plantaardige stoffen binnen het lichaam, kunnen we adviseren, testen.
Is dat dan onder de vorm van voedingssupplementen, of wat moet u daarmee mij voorstellen?
Het is een voedingssupplement. Het wordt onder een voedingssupplement gecategoriseerd. Ja. En het zit een bepaalde materie van een plantenextract die verbonden is inderdaad aan de potentie van de frequentie van de belastende stof.
Ja.
Waardoor dat eigenlijk kleine hoeveelheden, dat zijn kleine ampules, kleine hoeveelheden nodig zijn, die inderdaad een groot effect ook bekomen.
En wat voor stoffen zijn dat dan?
Plantaardige stoffen, dat zijn plantaardige stoffen.
Ja, en welke plantenstoffen, of leidt ons dat te ver? Of is dat ook altijd iets anders? Of is dat telkens hetzelfde?
Dat kan bij wijze van spreken stinkende houwen zijn, of Maria Distel, of
kan van alles zijn.
Kan van alles zijn.
Ja. En heb je praktijkvoorbeelden van mensen die je hebt geholpen, waarvan je denkt, dat was echt, dat is een mooi voorbeeld? Een casus van iemand die ooit bij jou is geweest?
Je hebt bijvoorbeeld in het lichaam, het lichaam via de energiesysteem, heb je de Krebscyclus.
Mm-hmm.
Dat is ook belangrijk naar de citroenzuur. Citroenzuur, citric acid bijvoorbeeld, zit ook in voedingsstoffen, verpakte voedingsstoffen. Je kunt frisdrank bekijken, zit citric acid in. Een holbaarheidsproduct eigenlijk, voedingsstof.
Mm-hmm.
Natuurlijk, hoe meer je dat bijvoorbeeld inneemt, en je hebt het al, omwille van het energiesysteem, Krebscyclus, de citroenzuurcyclus.
Citroenzuur zit al in ons.
Het zit al in ons.
Ja.
Dus als je om het uur een opeenstapeling hebt van bepaalde externe factoren die ook nog een keer een invloed hebben, kan dat voor bijvoorbeeld ademhalingsklachten zijn, sinusitis, irritatie van je slijmvliezen. Dat zijn allemaal mogelijke indicaties dat je detecteert via je causofactoren, zeggen we.
Ja.
Dat zijn eigenlijk je frequenties dat je eigenlijk op het lichaam legt van je patiënt, om na te kijken van, waar zit het hem? Op welke laag is dat? Op slijmvlieslaag, is dat op bloedniveau? Waar zit het zich in het lichaam genesteld? En dan kunnen we inderdaad detecteren via bepaalde causofactoren waar dat het zich op je target tissue zit, op je orgaan zit, of op je bezenuwing, dat inderdaad, zoals bijvoorbeeld citroenzuur, ergens zich manifesteert in overbelasting en bijvoorbeeld huidklachten, ademhalingsklachten.
En dat zijn dan, hoe leg je die stoffen dan op het lichaam van die patiënt? Hoe gaat dat dan?
Ja, voor mij is alles energie, alles beweegt in een bepaalde frequentie.
Maar neem je dan fysiek dat product en leg je het op de patiënt?
Nee, er zijn bepaalde ampules die we gebruiken, die we op het lichaam zich manifesteren.
Ja.
En door een spierkracht of een test te doen aan de spier,
mm-hmm.
Krijgen we eigenlijk binnen het energieveld een soort weerstand al dan niet, of geen weerstand, hoe dat het op dat moment het lichaam zich manifesteert, voelen we en kunnen we detecteren welke stoffen die zich in het lichaam zich binnen dit momentum van de patiënt bevinden.
Ja.
En zo eigenlijk kunnen we een fantastische deductie maken om de stoffen te kijken en te elimineren eigenlijk. Hè.
Ja. Je bedrijfsnaam, je bedrijf is eigenlijk Topsportadvies. Hoe kom je dan eigenlijk tot een samensmelting van die chiropractie, die osteopathie en die topsport? Waar is die passie begonnen? Hoe is dat zo gekomen eigenlijk?
Ja, dat gaan we al veel ver in de tijd terug. Ik kom eigenlijk vanuit een topsportfamilie eigenlijk. Familie op zich wel, ja. Mijn vader heeft altijd gevoetbald op een degelijk niveau bij Aalst, Eendracht Aalst. Dan moeten we al ver in de tijd teruggaan. Die mensen zijn ondertussen al 76. Mijn moeder heeft altijd gevolleybald. Mijn broer, we zitten met een opgroeiing van een gezin van 4 kinderen. Dus mijn broer is 14 jaar ouder. Hij heeft altijd op hoog niveau gevoetbald. Tot Rode Duivel geschopt en x aantal jaren bij Brugge gespeeld. en nog andere ploegen laten. Dus eigenlijk de passie van voetbal, het voetbalgebeuren zat al in de familie eigenlijk.
En jij hebt ook altijd gevoetbald?
Ik heb ook gevoetbald. Ik heb ook atletiek gedaan. En atletiek hebben mijn zussen ook gedaan, want die waren eigenlijk toch wel, goed, niet in het topniveau, maar toch wel gepassioneerd in atletiek. Nu nog altijd zelfs eigenlijk. Bij de masters. En op een laag niveau natuurlijk.
Ja, ja. Maar toch heel sportief.
Maar toch heel sportief familie. Ik heb al inderdaad gevoetbald, ik heb getennist, ik heb gezeild, atletiek gedaan. Dus ik heb keuzes gehad, genoeg mogelijkheden gehad om als kind mee te gaan teasen in welke sport.
Ja, je hebt van alles
sport,
wat gedaan. Ja.
Absoluut. Dus ik ben ook dankbaar dat ik dat heb mogen leren ontdekken.
Ja.
Voetbal was inderdaad dan achteraf wel de passie die ergens langer heeft doorgeduurd tot de keuzes gemaakt van goed, het is ergens goed geweest.
Ja, je kan niet alles altijd tegelijk doen.
Nee, ik had er ergens een beetje... ik heb er veel voor opgeofferd. Ik heb er eigenlijk veel voor gedaan om misschien ergens idealiter misschien mijn broer achterna te gaan. Maar goed, ja...
Je hebt niet altijd alles zelf in de hand natuurlijk, hè?
Nee, maar achteraf bekeken heeft mijn doorzettingsvermogen, ja. Mijn wilskracht eigenlijk wel ook gemaakt wat ik vandaag sta. Dus eigenlijk neem ik het mee vanuit het sportgebeuren om amper op te geven en door te gaan,
ja.
ook van vandaag de dag. Waardoor dat ik ook vandaag ook nog veel sport.
Ja.
Ik fiets veel.
Ja.
Ik ben een zeer vervende wielerfan, wielrenner, toerist. dus ik binnenkort ga ik nog een Gran Fondo rijden in Mallorca. Dus ik hou wel van uitdagingen.
Ja.
Dus dat is ook een stukje vanuit de passie, vanuit osteo, vanuit podo, vanuit chiropractie, andere zaken. Van hoe kan ik dat samensmelten? Hoe kan ik het maximale van het lichaam gaan ontleden? En dat stukje doorbrengen, ook in de sport eigenlijk, van een beetje naar mezelf eigenlijk. Ik zie mezelf misschien niet eerder als proef of zo, maar een stuk wel eigenlijk.
Ja,
van,
waarom ook niet? Je voelt je eigen lichaam ook, je sport ook heel veel.
Tuurlijk, om dat dan door te geven aan jongeren, maar ook aan topsporters, die misschien alles iets gemakkelijker voor hun schoot krijgen. Allee, gemakkelijker is misschien... kort door een bocht gezet, maar een fiets wordt gekuist, schoenen worden klaargezet, materiaal kost ik weet niet hoeveel geld. Ik weet niet of ze daarvan bewust van zijn, mm-hmm. dat is ook de vraag. Hè? Ja. Bewustwording is zeer belangrijk.
Ja.
Ik ben ervan bewust van dat materiaal geld kost.
Ja.
Ik ben bewust dat als je voedingssupplementen neemt of goede voeding, dat noodzakelijk is om je lichaam terug te gaan heropbouwen. Om de volgende dag terug eventueel die prestatie of de sport te kunnen vervolmaken. Dus het is zodanig een leuke uitdaging tussen de fiets. Ik geef het nu een voorbeeld in de wielersport.
Ja, concrete voorbeelden zijn altijd
de fiets.
Goed.
En eigenlijk het materiaal dat ook zeer professioneel is, om dan ook nog een keer die wielertourist of die renner synchroon te laten verlopen.
Ja,
eigenlijk.
Ja.
Ik vind dat iets mooi wat dat ook als gewoon een particulier als mens eigenlijk ook in dit leven bewustwording is van hoe pak ik het leven aan, hoe sta ik 's morgens op, wat zijn mijn doelstellingen, van waarom zijn we hier?
Ja.
En wat kunnen we nog extra uit ons leven halen,
ja.
uit onszelf halen, om ons beter te leren kennen. En vanuit eenvoud is dat moeilijk genoeg om jezelf eigenlijk al op goede banen te brengen, te houden, te sturen, goede paden bewandelen, keuzes maken in het leven. Je mag keuzes maken in het leven. En welke keuze dan ook dat je maakt, goed of fout, wat is goed en fout?
Ja, wat is goed en
wat,
fout?
Wat is goed en fout? Dat is weer al een nieuw proces, nieuwe openingen en nieuwe paden. Dus ik vind, het drijft ons vooruit om nieuwe zaken te leren kennen. En dat is ook inderdaad in de sport van, wat kan ik nog bereiken voor mezelf? Wat kan ik meegeven aan de sporter? Wat kan ik meegeven aan de particulier? Want voor mij is iemand die dagelijks een bedrijf leidt, runt, en die s'avonds ook nog uren sport, vind ik zelfs misschien meer dan een topsporter.
Ja.
Want die moet alles nog kunnen...
Dat is ook een vorm van topsporter. Dat is topsport, zeker zo.
Want die moet alles kunnen... Die moet alles kunnen... Hij moet niets, maar die mag...
Ze doen het toch
maar. Ze doen het. Ze mogen het, ze kunnen het. Om een structuur, gezin, zelfzorg, voeding, werk...
Het kan snel te veel worden, denk ik, in zo'n situatie.
Absoluut, maar hoe zoek je dat? Dat is ook de fine-tuning en het leuke van balans vinden in het leven en daarin het maximale eruit halen. Zonder je eigen te verloochenen, zonder u er inderdaad te veel te willen manifesteren of over uw grenzen te gaan.
Dus het maximum van uw kunnen eigenlijk te bereiken zonder dat het te veel is.
Ja, dat is een kunst.
Ja.
En daar een evenwicht te vinden, dat is al geen evidentie op zich. Maar dan moet je wel, ik vind, dan mag je wel bewust wel zijn.
Ja.
Anders ga je door de rode lichten heen. Maar die rode lichten heb je misschien ook nodig om een bewustwording te gaan krijgen. Dus, snap je?
Rode lichten zijn dan signalen van je lichaam.
Tuurlijk.
Dat het niet goed gaat.
Ik kan voorbeelden geven van... dat is misschien energetisch. Niets is toeval.
Ja.
Als je bepaalde zaken, bijvoorbeeld iemand die tegen een auto rijdt, bijvoorbeeld je komt als wielertoerist een ongeval tegen. Waarom kom je dat ongeval tegen? Ben je misschien, je hebt bijvoorbeeld een armbreuk of een neusbreuk of je hebt een letsel, fysiek letsel, maar wat vertaalt u dat? Zijn er misschien over de grenzen aan het gaan?
Ja.
Wil wil u een stuk afremmen? Om terug te gronden, om bewust te zijn van wat dat er in het leven misschien nog is.
Ja.
Dan niet alleen maar, moet ik zeggen...
Uw lichaam
gas,
de remtrapt eigenlijk.
Voilà, altijd maar uw gas geven. En dat is juist wel een beetje ook binnen de cosmopraxie van de ziel, de mens eigenlijk. Ook combineren met de harmonie van het binnen het lichaam.
Ja.
En niet afzonderlijk te gaan benaderen.
Het is één entiteit eigenlijk.
Het is een soort whole movement, een globaal geheel, een holistisch globaal geheel tussen de ziel en het fysieke lichaam eigenlijk.
En het werkt uiteraard pas optimaal als het op elkaar afgestemd is.
Absoluut.
En in balans is.
En dat is juist het moeilijke.
Ja.
En dat is juist dat ik zeg van, wat is topsport?
Ja.
Je hebt de topsport pur sang, maar voor mij is topsport eerder van je bewustwording in het leven. Opstaan, wat doen we vandaag? Welke intenties gaan we zetten vandaag? Je voeding, voldoende slaap, beweging, gezinsleven, werk.
Al dat combineren, wat eigenlijk de meeste mensen van ons dagelijks doen, dat is eigenlijk ook topsport.
Dat is topsport, maar er niet van bewust van zijn.
Ja.
Hey, dat is juist de kracht van bewustwording en bewustwording in het grotere plaatje.
Weten waarmee we eigenlijk bezig zijn.
En dan zien we dan veel mensen altijd maar externe. Die doet dit of die doet dat. En het is toch al moeilijk genoeg om eerst naar onszelf te kijken.
Zeker.
Laat staan dat we nog eens becommentariëren van anderen eigenlijk.
Misschien dat ze proberen anderen te becommentariëren omdat het te confronterend is om eerst naar zichzelf te kijken.
Dat kan ook, absoluut. Maar dan moet je ook nog een keer bewust van worden.
Ja, zeker.
En dan ook nog iets aanpakken. Ik zie ook veel patiënten die iets willen ervoor doen.
Ja.
Maar in die end het niet durven.
Ja.
En omdat de confrontatie zodanig diep zit binnen zichzelf. Maar iedereen heeft de tijd en de ruimte nodig. En je mag dat ook gunnen.
Ja.
Om...
Vind ik een mooie. Ieder op zijn eigen tempo.
Op zijn eigen tempo en in zijn eigen bewustwording in het leven. En de ene persoon zal het hier wel afwerken, de andere misschien niet. Maar goed, iedereen is gekomen in het leven voor een doel. En dat is juist inderdaad wat ook cosmopraxie benadert. Waar zit het emotionele? Alles is energie. Hoe dat we hier zitten vandaag, hoe dat ik straks naar buiten, naar huis ga. Het geeft me een ander gevoel. Ik heb hier vandaag ook weer al veel geleerd.
Ja.
Dus ik leer altijd van iemand.
Ja.
Ik leer van u, ik leer van de mensen achter de schermen.
Ja, we leren van elkaar. Hè? Ik
absoluut.
Heb hier vandaag ook wel van alles geleerd. Ik denk dat dat ook hopelijk heel leerzaam is voor de mensen die nu luisteren.
Ik kan
geven onze kennis door aan elkaar.
Ik kan maar meegeven wat ik in al die jaren zelf aangevoeld heb.
Ja.
Ik kan maar meegeven in die jaren
Zijn er op welke gebieden heb je zo eigenlijk specifieke interesses of expertise?
Well, ik denk vooral immuunsysteem is voor mij zeer... Het immuunsysteem is voor mij zeer...
Zeer relevant voor
zeer
iedereen ook.
Relevant in iedereen, maar dat wordt even verloochend of een keer... je moet niet voor elke keelpijn misschien of elke hoesten een achterliggende gedachte hebben. Mm-hmm. Alhoewel...
Jij denkt van wel.
Er zit wel iets waarom dat het zich manifesteert. Is iets dat je bijvoorbeeld de keel, bijvoorbeeld, ik ben ook veel met energie bezig, met chakras, mm-hmm. het aura binnen het lichaam, rond het lichaam. Wat kan je bijvoorbeeld niet uitspreken? Dat je keelpijn hebt.
Oké. Dus er zit iets geblokkeerd, zo gezegd, in je keel, waardoor het pijn doet.
Kan, ja, inderdaad. Misschien heb je een bepaalde confrontatie gehad ervoor, waarom dat er inderdaad een opzetting is van rond de keel. Ja. Omdat er iets niet kan worden gezegd geweest. Dan kan je zeggen, oké, we geven iets symptomatisch, medicatie, maar ja, de achterliggende gedachte is nog niet opgelost. En dat is eigenlijk de kracht om te zoeken en te zoeken naar de diepte. Ik geef maar zeggen, kniepijnen. Dan vind ik het altijd interessant van hoe komt de persoon, of van waar komt de persoon eigenlijk? Mm-hmm. Is hij flexibel, is hij niet inflexibel? Mocht hij nooit flexibel zijn, maar omdat hij inflexibel is geworden en dat er misschien een bepaalde druk...
Dat zijn identiteit komt. Dan, zo gezegd, van inflexibel te zijn.
Inderdaad, ja, maar dan echt zich dat op een bepaald gewricht. Bijvoorbeeld, ik zeg maar de knie, waar dat hij misschien ooit moet buigen. Als hij bijvoorbeeld een kruisband laatst heeft gehad, dat is dan natuurlijk een energetisch systeem bekeken. Van wat zit daar? Dan kun je zeggen, het is pech. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kruisbandletsel.
Ja, dat zou je dan denken.
Dat zou je dan denken, inderdaad.
Of keelpijn, ja, het is een virus. Ja,
het is een virus, inderdaad. Of een bacterie, of wat dan ook. Of schimmelcontext. Maar ja, wat zit daarvan? Inderdaad, het biochemisch proces, het immuunsysteem. Dus... Maar wat zit natuurlijk daar nog verder achter? Van waar je opgegroeid bent, welke energie... lijnen dat je meegekregen hebt, belastingen, energetisch, die in je geconditioneerd zitten, die wel kunnen tot uiting komen op later termijn.
Ja. Ja. Dus voor jou is echt alles oorzaak en gevolg. Alles heeft een verband, er zijn geen toevalligheden.
Ja, je kunt er zomaar... Nee, voor mij niet. Nee.
Voor jou niet, nee.
Okay. Je kunt er inderdaad... Voor mij persoonlijk niet, nee.
Ja, ja.
Je kunt er inderdaad zodanig maniacaal en diep in gaan.
Ja.
Maar ik vind dat juist wel interessant.
Ja, het boeit jou ook. Waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak? Wat is de reden?
Tuurlijk.
Maar ik denk dat je ook samen met cliënten er dan op vastbijt van, we gaan het zoeken.
Tuurlijk, omdat je die ook aantrekt.
Ja,
omdat je
omdat
je een bepaalde energie uitstraalt.
Ja.
Een bepaalde energie verwoordt. Ik zeg altijd, alles wat je doet, zegt, heeft een bepaalde trilling.
Mm-hmm,
dus het kan door het grotere geheel, het universele, worden opgenomen en dan... ik geloof al sinds dat je dan de juiste mensen op je pad terechtkomt.
Ja.
Waardoor je hand in hand in een verhaal kunt stappen en die zien veranderen.
Ja.
Absoluut. Ik geef maar voorbeelden, emotioneel ook. Je hebt mensen die misschien een zodanig diepe separatieconflict hebben, maar dat kan misschien door een schimmelcontext zijn binnen het lichaam. Ja, als je die schimmel dus eventueel cosmopraktisch benadert, wegneemt, dus nood met een bepaalde cosmopraktische remedie of voedingssupplement, krijg je meer energie. ga je de belastende stof elimineren die je eigenlijk die inzichten niet meer gaf.
Ja, dat was een belemmering.
Dat is een belemmering.
Ja.
Dus dat is een belemmering van het biochemisch standpunt, die wel inderdaad een emotioneel context... ergens een wrijving gaf, eigenlijk. Dus hoe meer dat we zaken elimineren, hoe bewuster dat je wordt. En hoe meer dat je eigen pad kunt vervolgen, hoe meer dat je zelfzorg kunt doen, hoe meer dat je zelf kunt opkuisen met jezelf.
Ja.
En dan krijg je naar een andere vibratie.
Ja, dus jij helpt de mensen op weg om dan eigenlijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen.
Absoluut, dat is de kunst.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk het zelfhelend vermogen, het zelfregulerend vermogen, bij de mens terug gaan activeren. Ik zie mensen die... Ik zeg altijd, je komt dan min 100 terecht, of min 50 komen ze bij mij. En de intentie is om je naar nul te brengen.
Ja.
Dat is al eigenlijk een break-even, eigenlijk.
Dat is al mooi.
Dat is al mooi, eigenlijk. Hè. Als we daar al kunnen dat al betrachten, om dan eventueel, als ze dan nog iets tegenkomen, want ja, het leven stopt niet. Dus als je dan op een bepaald punt komt dat je redelijk in balans bent, ja, dan kom je misschien ook bepaalde zaken tegen. Maar je lichaam is zodanig al goed zelf herstellend,
dat je
helend,
veel krachtiger bent.
Dat je veel meer in je kracht staat, dat je meer gecentreerd staat. En dat je minder van je sokken wordt geblazen van externe invloeden.
Ja.
Waardoor dat die intrinsieke invloeden ook veel meer tot zijn recht kan blijven functioneren. Ja. En dat is juist belangrijk om dan inderdaad, als je dan nog impacten hebt extern, mits een kleine correctie, ben je terug op het juiste pad.
Ja, ja.
En dat is wel fijn eigenlijk.
Zeker. En hoe, want jij bent bezig met beweging, met het lichaam. Wat doe jij dan eigenlijk anders dan een klassieke fysio- of kinetherapeut?
Well, is dan vooral belangrijk. Iedereen is belangrijk in deze setting.
Ja, dus je werkt aanvullend op hen dan?
Well, het is vice versa. Iedereen heeft zijn eigen methodiek, iedereen heeft zijn eigen kracht om in dit grotere plaatje bij een patiënt te laten functioneren.
Ja.
Wat mijn gevoel is, of mijn ervaring... Kine heeft absoluut een zeer grote meerwaarde in het pijnherstellend werken. Is het door correcte oefeningen, is het door doorbloeding te stimuleren, is het door littekenweefsel te behandelen. Dat zijn ook allemaal energetische delen.
Ja.
Mensen bewust te laten bewegen is ook een mooie gave, absoluut. In mijn optiek is het feit van als je... Ik zie veel patiënten die 19 beurten kine gedaan hebben. Maar ze hebben er ook iets uit geleerd.
Ja.
Om misschien een keer een andere afslag te nemen.
Ja.
Om een keer dieper te gaan zoeken. En ik vind persoonlijk, als je bijvoorbeeld zeer, zeer gerichte oefeningen geeft, de kracht van oefeningen, functionaliteit is... Wij behandelen ook functionele stoornissen. Dus functioneel laten functioneren is absoluut belangrijk. Alleen al van wat zijn de onderliggende... parameters. Waarom dat bijvoorbeeld de spier niet geactiveerd kan worden. Zit daar een belasting op? De spieren zijn ook gekoppeld aan organen. Organen, ja, spieren in connectie met de botstructuur. Dus alles heeft zijn mechanismen. Alleen van, ja, wat zit daar dan de oorzaak? En nog eens de oorzaak. En nog misschien eens de oorzaak.
Ja, ja,
waarom dan misschien de oefeningen niet gaan? Of waarom dat er geen evenwicht kan ontstaan. Dus ik denk dat het vooral een zeer samenwerkende vennootschap is.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat het nog altijd wordt... Iedereen op zijn eilandje. En...
Daar zijn we hier bij Energetica Natura eigenlijk ook geen fan van. We vinden ook, het hangt samen. En...
Tuurlijk.
Ja, het hele plaatje bekijken wij graag, de hele levensstijl van iemand.
Maar zoals u ook zegt, van de morgen zonder oordeel.
Ja, zonder oordeel.
Zonder oordeel, ja. Zonder vooroordeel. Ook de therapeut zijn kans geven om te mogen anders denken.
Ja.
Want je wordt al rap eens neergesabeld als je anders denkt. Wat is anders denken?
Ja.
Misschien is dat gewoon iets intuïtief. Dat je voor gemaakt bent om te mogen andere dingen te gaan benaderen.
En zoals je daarnet ook zegt, de mensen die dat nodig hebben om een keer anders te kunnen denken of anders op zichzelf te reflecteren, die komen dan bij jou terecht.
Absoluut. Ja.
Mensen die daar geen boodschap aan hebben, die zullen niet bij jou terechtkomen.
Ik krijg daar ook totaal geen probleem.
En dat is ook prima.
Dat is ook allemaal prima.
Maar de dingen vanuit een andere invalshoek bekijken...
Tuurlijk, maar een consultant is ook iemand... Of, is niet alleen consultant, maar als therapeut, of ik noem het meer als mens...
Ja.
Is het belangrijk om zonder oordeel en vooroordeel voor je patiënt te staan.
Ja, dat lijkt mij ook. Want anders wordt het beeld toch vertroebeld door de
vooroordelen. Nee, als ik soms hoor van patiënten die soms een veeg uit de pan krijgen van een therapeut.
Dat is jammer.
Ik vind dat toch jammer. Je bent toch om de therapeut... Je bent toch om de patiënt... De patiënt staat toch centraal.
Ja.
De patiënt vraagt om hulp. En je kan toch alleen maar je kennis doorgeven en vanuit een oprecht gevoel de patiënt benaderen.
Dat vind ik heel mooi.
En ook tijd nemen. De tijd van vandaag is zodanig kort, blijkbaar. En ik vind het belangrijk om je patiënt te omarmen, te verbinden. Ik zeg altijd liefde te geven.
Ja, ik denk dat veel mensen dat ook wel echt nodig hebben.
Genegenheid te geven, geborgenheid. Dat zijn zo een beetje de topics en daaruit samen groeien.
Ja. Je hebt daarnet even laten vallen dat voeding een heel belangrijke rol speelt. Hoe zit dat dan precies? Welke rol speelt voeding dan bij alles wat we vandaag al hebben besproken?
Het is inderdaad een belangrijke parameter om balans te vinden in voeding. Er zijn al veel diëten voorgeschreven, van eiwitdieet tot verminderen van koolhydraten tot meer inname van goede vetten, gezonde vetten. Het is inderdaad een parameter dat we eigenlijk op glad ijs ook kunnen begeven.
Omdat het zo extreem gaat, al die hypes en die diëten.
Er zijn zoveel strekkingen.
Ja.
Ik begin er min of meer er een beetje zo...
afstand van te nemen.
Afstand te nemen. Gezonde voeding voor mezelf is... Ik heb ook klinische psychoneuroimmunologie vervolgd, de KPNI. Zijn enorm interessante tools om te integreren. Je kunt er extreem in gaan.
Ja.
Maar in die extremiteit kun je ook een stressprikkel creëren.
Ja, dan verlies je allicht de balans.
Absoluut. En voor mij is het evenwicht, balans, zonder druk... wat je zelf in goed in voelt, maar wel bewust wat je eet. Je kunt een keer een dag minder eten, maar als je bewust bent wat je gegeten hebt en wat je eigenlijk zou mogen eten en kunnen eten. En,
maar dat je best het beste resultaat goed bij voelt, waarschijnlijk
ja, zelf. Als ik dat weerspiegel met mezelf, ik kan ook een keer 's morgens niet eten. Voel ik me daar goed bij, absoluut. Het is een weg in banen. Als ik 's morgens in het weekend wil fietsen, ik kan inderdaad eens nuchter fietsen, wat dat ook interessant is. Maar ik ga geen 3 uur nuchter fietsen. Als ik lange tochten fiets, ja, dan zit ik misschien... bijvoorbeeld, als ik een ronde van Vlaanderen fiets in de cyclo, zit je wel 242 kilometer in het zadel.
Dan heb je wel echt brandstof nodig.
Met x aantal hoogtemeters, dan nog niet gesproken over een bepaalde snelheid. Dus hoe bereid je je voor? Ja. Dan kun je zeggen, oké, we vasten. Ik weet niet of dat te goede gaat komen. Dat is mijn gevoel. Dus ik eet dan bijvoorbeeld havermout en blauwe bessen en met rijstmelk. Of zeg maar, geef maar, dan zitten we wel al in een iets... heb je toch wel wat voedingsstoffen binnen. Iets van eiwitten, eieren, gezonde vetten. Ik probeer wel het binnen mijn structuur en ook naar mijn patiënten toe. Wat heb je nodig die de dag?
Ja, ja.
En dat is belangrijk om te fine-tunen. Je kan een structuur uitschrijven, maar elke dag is anders.
Ja. Zo van die voedingsschema's of zo.
Elke dag is totaal anders. Elke mens is uniek. Mm-hmm. Vandaag sporten we misschien extreem. Het is ook al een extreme uitdaging. Het is een stressprikkel. Wat geven we ons eten? Wat geven we ons lichaam van goede voeding? Meer eiwitten, gezonde vetten. De ene dag doe je misschien minder sport. Heb je misschien... koolhydraten minder nodig.
Klopt het dat het een combinatie is van wat je eigenlijk weet van wat gezonde voeding zou moeten zijn? Hè? Genoeg vezels en genoeg goede vetten en balans, blablabla. Mm-hmm. En wat je ook aanvoelt aan je lichaam. Want waarschijnlijk als je nuchter superveel gaat fietsen, dan voel je ook dat dat niet goed is. Dus het is een combinatie van het weten en het aanvoelen, of niet?
Niet goed, nuchter bewegen. Nuchter bewegen is wel interessant, maar
niet
een half uur of een uur max misschien.
Ja.
Ik ga dat niet super, want je hebt misschien andere mensen zeggen dat het wel gezond is en ongezond is. Allee, ik laat dat allemaal in het midden. Ja. Want ik kan alleen maar vertellen wat ik zelf al ervaren heb, zelf vanuit mijn gevoel.
Ja.
En ieder mens is uniek. En dat is juist uniekheid, unieke dag. En de een heeft nood aan 16 uur niet eten en 8 uur wel eten. de andere persoon eet 3 keer op een dag.
En dat voel je zelf toch aan je lichaam?
Ik denk dat dat wel belangrijk is om evenwicht. En dat we daar in een stressprikkel terechtkomen. Want stress heeft ook weer een invloed op ons immuunsysteem.
En een stressprikkel puur omdat we denken van ik ben niet goed bezig, of ik ben wel
inderdaad,
goed bezig.
Ja. Dus evenwicht, balans is belangrijk. Is voeding absoluut interessant? Absoluut, zeker en vast. Maar voor mij is slaap ook belangrijk.
Ja.
Voldoende slaap. Nu, als je
Dat is voor niet mij... altijd evident natuurlijk.
Ja, de meeste mensen zetten voeding op die punt 1. Voor mij is zelfs slapen primair.
Ja. Ja, dat begrijp ik.
Want als je onvoldoende slaapt, je immuunsysteem is ook 's nachts actief om het te kunnen herstellen, om je lichaam te kunnen herstellen. Als je dan niet fysiek lekker opstaat, heb je misschien een drang om meer te sneukelen.
Ja, maar dat is ook zeker zo.
Dan kun je dan natuurlijk fantastische schema's uitschrijven. Maar als de bewustwording er niet is om misschien voldoende te slapen,
ja.
Of nuchter te bewegen, of noem maar op, dan kan je van alles uitschrijven. Maar dan, ja...
Ik denk dat dat ook is omdat slaap misschien niet altijd gemakkelijk is. Je hebt dan niet altijd zoveel vat op. Allee, tot op een bepaalde hoogte vat op hoeveel dat je slaapt of weinig je slaapt. En voeding is iets waar mensen meer controle over proberen te krijgen.
Dat is misschien tastbaarder.
Ja, dat denk ik dan.
Dat klopt.
Ja.
Maar ja, dat is ook de vraag van... En dat is ook vanuit kosopraxie zeer interessant. Maar ook voor mij als mens intuïtief van... Stel nu dat je elke dag chocolade zou eten. Het is wel lekker, hè.
Zeker.
Maar waarom zit de mens aan bepaalde suikers?
Ja.
Wat zit daar dan de achterliggende grond van... Je kan zeggen, ja, stop maar met suikers eten of stop maar met chocolade eten, maar...
Er is een reden waarom je dat doet.
Wat zit daar de reden achter?
Ja.
Welk verhaal zit daarachter?
Ja.
Dan kun je ook nog weer al van alles uitschrijven, je mag het niet doen. En misschien houdt een mens dat 3 weken vol, 2 weken vol. Maar dan zie je dan weer al dat ze hervallen in het systeem. En dat is eigenlijk de kunst om te detecteren evenwicht. Zoals we vanuit kosopraxie ook zeggen. Evenwicht.
En als het niet lukt om dat evenwicht te bereiken, waar ligt dat dan aan?
Voilà.
Ja.
En dan kan je nog fantastische schema's uitschrijven, goede oefeningen geven. Maar ja, het evenwicht en zelfbewustwording en zelfzorg ligt bij jezelf. En dan vul je, als je daar bewust van bent, dan kun je het eigenlijk wel mooi... gaan uitschrijven voor jezelf wat je nodig hebt op dat moment.
Dus voeding speelt een heel belangrijke rol. Zorgt voor een bepaalde balans en evenwicht. Gebruik je ook soms voedingssupplementen bij cliënten?
Absoluut. Ik had adviseer het zeker en vast. Het is altijd, iedereen is uniek. Dus je zou het eigenlijk ook beter uittesten. Wat je nodig hebt binnen jouw tijdspanne, binnen dit momentum, om supplementen te gebruiken als interventie. En misschien ook kort en krachtig hoog te doseren. Maar ook eventueel inderdaad uit te testen wat ze op dat moment nodig hebben. Dus je kunt zeggen, oké, we geven vitamine C voor griepale klachten. Misschien moet je vitamine C misschien 1 à 2 tabletten, wat dan misschien standaard dosering is, maar misschien is het voor die persoon 5 tabletten op die dag. Dus het is vooral belangrijk voor mij persoonlijk om de suppletie, de voedingssupplementen in te zetten als een interventie. En niet van, oké, we geven het, neem maar... 2 maanden, 3 of een jaar lang.
Ja.
Om een duur krijg je een gewenning binnen je lichaam. En dat wordt misschien ook niet opgenomen.
Je wil het ook gerichter inzetten, niet zomaar.
Nee, dus het is vooral belangrijk om de kunst binnen bijvoorbeeld het bedrijf Energetica Natura of naar andere waardevolle bedrijven, bijvoorbeeld Energetica Natura, om dan inderdaad hoog in te zetten op therapeutische kennis. Koppelen aan therapeuten die de know-how hebben om suppletie in te zetten. Vooral belangrijk om de achtergrond van de patiënt te weten. Want je kunt supplementen inzetten. Ik zeg maar iets mineralen, maar ik geef maar een voorbeeld. Wat dat ook zo is, je kunt mineralen inzetten, maar misschien hebben mineralen op dat moment is de bron, voedingsbron voor misschien parasieten of bacteriën in hun lichaam. Dus dan
heeft
het een averechtseffect. Dus dan is er ook de kunst van slik niet maar zomaar alles. En test het uit. En misschien moet je eerst de boel opkuisen. Vooraleer dat je de goede stoffen...
dus voor het eerst de darmen wat meer in evenwicht brengen voordat ze dan klaar zijn om goede stoffen op te nemen.
Of een detoxificatie van de lever of een goede zuivering van de nieren.
Ja.
Om nadien eigenlijk de belastende stoffen die bijvoorbeeld vanuit de darm vrijkomen... dat je nieren al goed kunnen afvoeren.
Ja. Dus, dat niet te veel ineens is.
Voilà, inderdaad. Detoxificatie heeft ook zijn tijd nodig.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat is niet zomaar op 1, 2, 3 gefixt. Het lichaam
en dat is
heeft...
dan het lichaam ondersteunen in de detoxificatie die het zelf doet.
Ja, absoluut, ja. Dus wanneer is het lichaam klaar om te detoxificeren?
Ja.
Het is belangrijk om dat aan te voelen en te testen wat dat nodig is op dat moment noodzakelijk. Je kunt geen 20 tabletten slikken per dag, wat dat velen ook doen. Maar dat is
niet zomaar in het wilde weg.
Dat is goed voor de bedrijven, zou ik zeggen. Maar,
ja, ja.
Maar het is, ja, ik denk dat sleutels zoeken tot succes, dat soms 1, 2, 3 interventies max...
Less is more, soms.
Ja, dat het 3 interventie max
ja.
al nuttig is
ja.
om die sleutels aan te reiken, om een systeem te gaan ondersteunen, te gaan switchen, waardoor dat er inderdaad ook andere lagen naar boven komen, omdat je de eerste laag wegneemt.
En dan stap voor stap.
Stap voor stap, inderdaad. Ja, het lichaam heeft zijn tijd nodig.
Ja.
En veel mensen willen zodanig een rappe switch ja. hebben in hun systeem en ze willen van de klachten direct ervan afgeraken. Maar ja, het is dan vooral belangrijk is van, ben je bewust van de klacht?
En de klacht is er ook niet van één dag op de andere gekomen.
Je gaat sneller in de klacht dan dat je eruit geraakt.
Ja.
Omdat er zoveel facetten in je tijdslijn op dat moment bezig zijn. Als je die hebben veroorzaakt, waardoor dat je die klacht toekomt.
Ja.
Daarmee is het belangrijk om te kijken van goed, we zetten misschien eerst dat in of dat in, maar suppletie is absoluut noodzakelijk.
Ja, heel interessant.
Als een onderdeel in het globale onderdeel.
Ja, ja. Een deel van het geheel.
Dat is niet deel van het geheel, om inderdaad de patiënten nog naar een andere challenge-dimensie te brengen binnen hun bewustwording, absoluut. Ja.
En voordat we gaan afsluiten, op het einde van elke podcast, ben ik altijd benieuwd naar een aantal praktische tips. Dus ik zou eigenlijk van jou ook graag weten of jij een aantal ultiem praktische tips hebt voor onze luisteraars, om er eigenlijk voor te zorgen dat ze hun bewegingsstelsel optimaal kunnen laten functioneren en hoe dat ze klachten kunnen voorkomen of snel op de bal spelen als ze klachten hebben.
Ja, preventie is belangrijk, hè. Dus het is nooit... nooit. Het is goed om regelmatig jou te laten checken.
Bij?
Is het osteopaat? Wat dat je gevoel is? Is het chiropractor?
Wat
je
goed
bijvoelt. Op dat moment wie dat je op dat moment nodig hebt. En op dat moment, als je die persoon... stel dat je met chiropractor komt, dan krijg je weer al nieuwe inzichten. En kun je weer al verder in die pad bewandelen. Dus neem je gezondheid ten harte. Voldoende slaap. Emotioneel welzijn. Stabiliteit. Stabiliteit in gezinsleven. Voldoende beweging. Als je toch maar 30 minuten in een uur kunt bewegen, dat is al veel.
Ja,
nou, een half uur is al ook al mooi.
Ja.
Dus als je kleine prikkels, stap voor stap, kleine wijzigingen inbrengt, maakt dat ook al een groot verschil binnen jouw leefwereld. En dan, het is altijd iedereen zijn tijd en ruimte nodig om misschien verdere zaken in het leven nog aan te pakken. En de kracht hebben om het aan te pakken is belangrijk. En durven keuzes maken is mooi,
ja.
Waardoor dat je nieuwe inzichten krijgt.
Ja.
Dat zijn zo mijn voldoende slaap, bewustwording.
Balans, evenwicht.
Eenvoud, eigenlijk ja. Eenvoud.
Eenvoud.
Gewoon jezelf mogen zijn.
Eenvoud is al moeilijk genoeg, zei je daarnet ook.
Absoluut.
Dat is ook zeker
ik vind
zo.
Dat is eigenlijk al het mooie. Eenvoud bij jezelf. Van waar je komt. Wat je doelstellingen zijn. Dat is, ja, eenvoud is eigenlijk het mooie. Eigenlijk. Balans binnen jezelf. Gewoon jezelf mogen zijn. En
ja.
Zonder oordeel, zonder vooroordeel. Je weg mogen bewandelen. Keuzes durven maken. En dan zo groeien naar de mens. Hopelijk dat je
wil zijn
eigenlijk. Ja.
Dat vind ik een hele mooie. Ja. Dankjewel, Torbjörn. Ik ben heel blij dat je erbij was vandaag.
Graag gedaan, ik vond het fantastisch.
Ik vond het ook heel fijn.
Ik heb me geamuseerd.
Ja, maar dat is de bedoeling. De energie zat goed. Ja, we hebben bijgeleerd, wederzijds hopelijk.
Absoluut. Het is altijd een comfortzone.
Ja, ja, maar soms hebben we dat ook eens nodig, hè? Die prikkel vanuit onze comfortzone.
Het geeft me weer al een prikkel.
Ja, ja.
Positieve prikkel. Absoluut, absoluut. Ja. Ik vind het fijn. Ja. Top. Ja.
Dus dankjewel dat je erbij was.
Graag
gedaan. Voor iedereen die luistert en kijkt. Je kan het hele gesprek, als je daar graag een samenvatting van leest, kan je dat allemaal terugbekijken op onze website www.energeticanatura.com. En heb je nog een vraag voor Torbjörn, dan mag je mij die bezorgen via marketing@energeticanatura.com. En dan zie ik jullie hopelijk in de volgende aflevering weer terug.